Welkom bij deze speciale MXGP-aflevering van de GPUpdate-podcast. Mijn naam is Erwin Jeggi, journalist van motorsport.com. En samen met mij in deze podcast zitten onze MXGP-verslaggever Tim Gert. Hallo Tim.
Hey Erwin, goedemiddag.
Je debuut in de GPUpdate-podcast, welkom. En onze tweewielerspecialist en lid van het vaste panel, Mark Bremer. Hey Mark.
Dag heren. Hallo.
Ja, afgelopen weekend kwam in Italië een einde aan het MXGP seizoen 2020 met de MXGP van Garda Trentino. De strijd om de titel was echter al beslist. Tim Keijzer is de kampioen van dit jaar. Bij afwezigheid van Jeffrey Hellings was het de 24-jarige Sloveen die dit jaar de eindzege pakte in het wereldkampioenschap motocross. De man uit Petoei versloeg crosslegende Tony Cairoli in de laatste weekenden van het seizoen. Ja, dus Keijzer, dus de opvolger van Hellings. Heren, waar staat Keijzer nu in de rangorde van grote crossers? Tim?
Tim Keijzer is gewoon een hele grote. Hij prolongeert zijn titel eigenlijk. Hè. In 2019 nam hij de titel over van Jeffrey Hellings. Hij heeft er nu 4 en dat zijn er evenveel als Hellings. Alleen het grote verschil is dat Keijzer er 3 pakte bij de grote motoren. Hè, de MXGP en eentje in de MX2. En bij Jeffrey Hellings is dat precies andersom. Dus en hij is nog 2 jaar jonger, dus wat dat betreft is het gewoon nu al een hele grote.
Ja, Keijzer zag het dit jaar een stuk beter uit dan voorgaande jaren. Waar kwam dat eigenlijk door, Tim?
Ja, dat heeft 2 grote redenen in mijn ogen. Het begon eigenlijk al voorafgaand aan het seizoen. Als we kijken naar hoe de Honda er dit jaar de winter uitkwam, dan zien we dat daar zeker op het gebied van vering heel veel gebeurd is. En de vering is heel erg belangrijk bij een motor natuurlijk. En ja, we hoeven eigenlijk alleen maar aan Brian Bogers te vragen hoe de vering vorig jaar was van de Honda. Hè. Die reed de vorige 2 jaar met de fabriekshonda. En ja, als je ziet hoe hij dit jaar op die KTM doet, dan zegt dat denk ik heel veel. Wat we zien bij die Honda is dat zeker in het zand hij gewoon heel veel sterker is geworden. En dat is ook meteen het punt waar Keijzer heel veel sterker is geworden. In voorgaande jaren kwam hij niet in de buurt bij de echte zandtoppers als Jeffrey Hellings, maar ook Glenn Kolmnoff en Tony Cairoli. En ik denk dat Jorge Prado vorig jaar, toen hij nog MX2 reed, waarschijnlijk ook een stuk beter dan Keijzer was. Maar we zien dit jaar dat hij bijvoorbeeld in Lommel gewoon 2 keer wint. En dat was vorig jaar won hij er ook, maar was het niet zo dominant als dit jaar. En één deel is dus die Honda. Een ander deel is, wat hij zelf ook in een interview met ons vertelde eerder dit jaar toen ik hem sprak, is dat hij sinds 2 jaar nu een baan in Kroatië heeft gevonden vlakbij zijn huis, waar hij in het zand kan oefenen. En Keijzer die woont echt in een gehuchtje in Slovenië, waar hij dus zijn eigen privébaan heeft. Dat was altijd een harde baan, daar is hij op opgegroeid, zeg maar. En sinds 2 jaar kan hij dus ook in Kroatië in het zand oefenen. En wat hij letterlijk zei was, ja, vroeger als ik naar Lommel ging, dan was het een week van tevoren van, hey shit, nu komt Lommel er weer aan, dat wordt weer helemaal drama en we moeten maar kijken. En dit jaar heeft hij zoveel meer kwaliteit eigenlijk en vertrouwen op het zand. En dat betaalde zich uit, denk ik.
Hij heeft zijn zwakke plek heeft hij dus aangepakt. Is hij nu ook echt een complete rijder geworden?
Ja, dat vind ik wel. Ik vind dat hij dat was eigenlijk het enige wat hij nog echt miste. Dat hij op het zand ook mee kon strijden om de GP-zegens. En nogmaals, wat hij op Lommel heeft laten zien is voor mij wat dat betreft heel erg, zegt heel erg veel over zijn progressie. Wat misschien ook wel leuk is om te zeggen is dat andere rijders over die specifieke wedstrijd in Lommel zeiden, Jeremy Shearer was dat in dit geval, ik weet even niet welk interview, bij welk medium hij dat zei, maar hij noemde van, ja, Jeffrey Hellings was er natuurlijk niet bij, en Jeffrey Hellings is de zandkoning eigenlijk. En Shearer zei van, ja, zelfs als Hellings hier was geweest dit weekend, weet ik niet of hij een kans had gehad tegen deze Keijzer. En ja, zover wil ik nog niet gaan, maar het zegt wel heel veel.
Ja, net als bij andere sporten heeft het coronavirus een grote impact gehad op de MXGP. Er waren 2 wedstrijden en kampioenschap afgewerkt toen de wereld even helemaal tot stilstand kwam door COVID-19. Ja, welke invloed heeft het coronavirus nou eigenlijk precies gehad op het MXGP-kampioenschap dit jaar? Tim?
Ja, wat de MXGP heeft gedaan, ze hebben in eerste instantie werd er een klein beetje, ze hadden een beetje moeite om het kampioenschap vorm te geven en om in te gaan op de coronasituatie Ik had dit jaar zelf ook hele grote plannen om heel veel Europese wedstrijden te doen. De eerste twee zijn gelukt. En toen eigenlijk de eerste GP in Engeland, toen hoorden we al de berichten dat het in Italië niet zo goed ging. Nou, 5 weken later zouden we dan Noord-Italië rijden. En toen vroeg ik dus aan de president eigenlijk van het hele geheel van, hè, over 5 weken Italië, hoe kijk je er tegenaan? Dan zei hij, ja, weet je, ze kunnen moeilijk dat land 3 maanden op slot gooien. Nou ja, we hebben gezien wat er daarna gebeurd is. Nee, wat MXGP gedaan heeft, ze hadden er heel lang moeite mee. Ze hebben heel veel kalenders gepresenteerd eigenlijk. Ook nog steeds met overzeese races. Uiteindelijk hebben we een heel Europees seizoen gehad waarin heel veel races in Italië zijn verreden. Ze zijn overgestapt op een format. De meeste GP's zijn eigenlijk per 3 stuks verreden. Dus in Letland, in Italië, in Lommel uiteindelijk hebben we 3 GP's in een week gehad. Dat is dus eigenlijk 3 keer een race in 8 dagen. Zo hebben we het seizoen alsnog naar 18 wedstrijden kunnen krijgen.
En hebben ze in de MXGP nou ook gewerkt met maatregelen zoals het hebben van bubbels, zoals de Formule 1?
Ja, bubbel kun je het denk ik niet letterlijk noemen. Ik ben dan ook bij een aantal van die wedstrijden geweest. En het idee was wel dat iedereen die naartoe kwam, die was al getest van tevoren. Dan moet je op locatie nog een keertje testen. Dus in principe was iedereen die daar was, die was getest. En in dat opzicht hebben ze dat wel geprobeerd. Niet overal even goed gegaan, denk ik. Maar goed.
Nou, de bubbel was inderdaad niet helemaal, voor zover je het een bubbel kan noemen, niet helemaal waterdicht. We hebben natuurlijk de positieve test gehad van Brian Bogers, die later toch negatief bleek. Jorge Prado, toch een beetje de revelatie van dit seizoen, die uiteindelijk wel positief bleek. En daardoor ook een goede eindklassering is misgelopen. Je hoort ook wel een beetje gemor her en der. Van, nou ja, dat ze toch niet helemaal fantastisch voor elkaar hadden bij de MXGP. Maar ik denk dat we ons uiteindelijk vooral in de handjes moeten knijpen dat we nog zo'n compleet seizoen gehad hebben met 18 wedstrijden.
Ja, dat is eigenlijk wel bizar, hè? Want als je ook rondgaat in de paddock, hoe daar gereageerd is, ook op die positieve testen en wat er allemaal gebeurd is, dan altijd inderdaad was het credo, zoals in heel veel sporten hoort, we zijn al lang blij dat we rijden. Maar ik ben dan heel dichtbij die 2 gevallen die jij noemt, Mark, heel dichtbij aanwezig geweest. Ja, dan schrik je wel eventjes, hoor. Want in het geval van Bogers, hè, dat is natuurlijk iemand die we regelmatig spreken. En dat was wel een heel raar moment. Vooral omdat ik ging voor de 2e wedstrijd op de dag, eigenlijk de dag dat Bogers niet zou rijden, ging ik eventjes vlak voor de start, denk ik, nou, toch even kijken. Het mediacentrum was vrijdag bij de start. En ik ga kijken en dan zie ik opeens Bogers voor mijn neus staan, terwijl ik van niks wist. Toen deed hij opeens toch mee. Ja, Prado hetzelfde, die stond hoestend bij de tv-camera's en vervolgens verschijnt hij wel gewoon in de persconferentie. Ja, daar heb je wel gewoon, daar kun je wel gewoon vraagtekens bij zetten.
Nou ja, en zeker in wat je zegt, ze hebben veel in Italië gereden. Nou, Italië is van de Europese landen bijna het zwaarst getroffen, volgens mij. België zat al half weer op slot toen ze in Lommel nog de 2e en 3e Grand Prix moesten rijden. Dus ja, dan kun je ook wel een beetje je vraagteken zetten bij de protocollen en welke verantwoordelijkheid een kampioenschap neemt in zo'n situatie. Maar
zeker het handelen ook ernaar. Je moest in principe je test laten zien in België. Dat ik heb vernomen van andere journalisten dat niet bij iedereen is gebeurd. En toen ik dat voorlegde aan mensen uit de paddock, ja, die schrokken daar ook gewoon heel erg van. Dus dat zijn wel dingen die denk ik als deze situatie nog lang doorgaat, dat kan volgend jaar denk ik gewoon niet meer.
Nee, laten we hopen dat het volgend jaar allemaal niet meer nodig is. Maar inderdaad, als het wel nodig is, dat ze het dan beter op orde hebben. We hebben dit jaar opnieuw geen echte strijd om de wereldtitel gezien tussen Geiser en Hellings. Nou, is de een niet geblesseerd, dan is de andere het wel. Maar als jullie nou een inschatting moeten maken, wie van deze twee is dan de beste, Mark?
Ja, nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat een verdomd lastige vraag vind. En vooral omdat je eigenlijk heel weinig rechtstreekse duels hebt gezien. Begin dit jaar wel een beetje. En Valk en Zwaard reden ze nog een keer tegen elkaar. Hellings is echt een gast die power heeft. En echt een krachtpatser wat dat betreft op de motor. En dat maakt hem in het zand zo goed. op de harde baan is hij wat slechter. En dat kan Tim beamen, denk ik. Daar is Geyser over het algemeen wel een stapje beter. Dus ja, het definitieve oordeel zul je van mij niet te horen krijgen.
Zal ik dat misschien maar proberen te geven? Nee, het is heel moeilijk om die vraag te beantwoorden. Ik denk dat het is een beetje cliché, maar uiteindelijk is denk ik... Herlings is de snelste. Daar kun je gewoon geen twijfels over hebben. Maar Geyser is op dit moment gewoon, wat hij tot nu toe heeft laten zien, gewoon de beste. Kijk, fit blijven is ook gewoon onderdeel van het spel. En we kunnen het zo vaak hebben over, kijk, Geyser is iemand die ook heel veel valt. En op de een of andere manier komt hij er altijd goed mee weg. Maar ook dat is een kwaliteit. En daar kun je heel moeilijk de vinger op leggen. Ik heb daar wel eens een keer met iemand over gesproken die een beetje in de bewegingswetenschap zit. En die zegt, ja, je ziet bijvoorbeeld aan iemand als Geyser dat hij gewoon heel goed kan vallen. En dat betekent gewoon heel erg ontspannen vallen eigenlijk. En daardoor komt hij er gewoon goed mee weg. Maar wat ik zeg, als Herlings fit is, dan is er niemand sneller dan hij. En dat is, maar goed, dat is een andere vraag. Dat is gewoon, wat ik zeg, ook gewoon onderdeel van het spelletje. Ik vind trouwens wat Mark zegt over dat Herlings wat minder in het hart is. Dat valt denk ik. Ik denk dat Herlings al qua snelheid zeker een completere rijder is. Alleen dat ene beetje van fit blijven, wat toch wel heel belangrijk is in deze sport, dat mist hij een beetje. En ik denk wat ook een hele grote factor is, en Herlings heeft daar denk ik minder last van dan Geyser. Als Geyser rijdt, en dan hoef je eigenlijk alleen maar dit seizoen zeg maar op na te slaan. Wat je ziet is dat als Geyser vooraan rijdt en Herlings doet mee, dan doet dat iets in het hoofd van Geyser. En dat zie je eigenlijk bij Herlings. Herlings is voor niemand bang. En Geyser heeft dat denk ik toch wel ietsje meer. En dan hoef je bijvoorbeeld alleen maar na het begin van dit seizoen die eerste 6 GP's dan, hè, waar ze dan waren. Waar ze allebei waren, zeg maar. Herlings en Geyser allebei. We hebben Geyser heel indrukwekkend zien rijden in Valkenswaard. Het zand waar eigenlijk de eerste tekenen waren van, hij zit gewoon heel dicht bij Herlings opeens in het zand. Dat was voor iedereen een verrassing eigenlijk. Wat vervolgens ook weer een verrassing was, was dat Geoffrey Herlings de eerste race in Faenza won, wat een harde baan is. En dat werd beschreven als de droombaan van Geyser. En ook in Letland, wat veel mensen misschien niet weten dat vlak na de coronacrisis, hè, Glen Kolmhof won de eerste GP, Herlings won pas de laatste. Terwijl iedereen denkt, Letland is ook in principe zand, dan moet Herlings goed zijn. Maar hij kwam daar naartoe met een lichte hersenschudding nog in het, niet in het achterhoofd, maar hij was er nog van herstellen. Hij had een tijdje niet op de motor gezeten. En wat je daar zag, is dat op die zandbaan Tim Geyser eigenlijk gewoon de beste was. Maar op de een of andere manier, als Herlings rijdt, dan lukt het gewoon niet. En dus bouwde Herlings daar juist zijn voorsprong uit, terwijl Geyser eigenlijk de betere rijder was. Daarom, hè, dat heb ik ook aan Geyser toen ook gevraagd, van ja, zou je niet heel graag gewoon een jaar zien waarin je allebei helemaal fit bent het hele jaar. En dat je gewoon, ook voor hem weet je wel, dat hij ook een keertje kan bewijzen van, het gaat ieder jaar eigenlijk alleen maar over Herlings, Cairoli, nu ook Prado erbij. Iedereen, hoewel Geyser nu viervoudig wereldkampioen is, zal volgend jaar weer iedereen zijn geld op Herlings inzetten. Ik denk dat hij ook wel een keertje wil bewijzen dat hij misschien wel beter is.
Ja, en de enige manier om af te rekenen met die underdog positie is om hem gewoon een keer te verslaan in een seizoen dat ze beide fit zijn en fit blijven. Want dat, ja, en dat zou voor de fans ook fantastisch zijn, denk ik, als we beide heren een keer een seizoen heel huids aan de start houden.
Zeker.
Laten we hopen dat het daar een keer van komt. Laten we het even wat uitgebreider hebben over de Nederlanders, hoe ze dit jaar hebben gedaan. Want als je kijkt naar het aantal overwinningen en kampioenschappen, dan heeft Nederland een niet al te best jaar achter de rug in het WK Motocross.
We hebben een Nations titel nog.
Aha, ja, die is nog. om maar eerst weer even over Herlings te hebben. Hij liep een breuk in zijn nek op tijdens een training in Faenza. Heftig momentje natuurlijk, door het oog van de naald, zei hij er zelf ook over. Daarmee was het seizoen ten einde. Hadden ze hem eigenlijk tijdens die lockdown ook niet aan zijn voet kunnen behandelen, Tim? Want daar had hij ook problemen mee.
Ja, klopt. Want uiteindelijk werd dat ook door Herling zelf natuurlijk als de oorzaak aangewezen dat hij in Faenza zo lullig ten val kwam. Hè? Even goed om te zeggen dat hij viel tijdens een training en nog helemaal niet op snelheid. Dus dat was echt een, ja, zoals we dat dan noemen, een freak accident. Maar achteraf gaf hij ook aan, en dat kon je ook al aan zijn rijden zien. En ik had daar ook eerder wel wat dingen over gehoord, dat hij nog heel veel last had van die voet waar hij begin 2019 inderdaad, voor het seizoen toen die verbrijzelde hij. En daar heeft hij dus heel veel last van gehad. Uiteindelijk dit seizoen ook nog ontstoken littekenweefsel, van wat ik ervan begrijp. Daar wordt hij nu aan geopereerd. Ja, de vraag of hij of dat niet beter tijdens de lockdown of misschien zelfs aan het einde van 2019 had moeten gebeuren. Ik denk dat de situatie heel lang zo is geweest dat ze gehoopt hebben dat het zou verbeteren en dat hij daarvan zou genezen. En dat is denk ik in ieder geval de motivatie geweest. Ik weet ook niet of de situatie zo erg was aan het einde van 2019 trouwens. Dat is ook eventjes de vraag. Maar vooral tijdens de lockdown hebben ze denk ik aan de ene kant gehoopt dat het minder erg zou worden. En dat had hij natuurlijk ook. Hè. Hij had ook rust op dat moment. En aan de andere kant, ja, wat ik net al even aangaf. Hij heeft zoveel, of de MXGP heeft zo vaak de kalender gewijzigd, dat hij ook niet wist wanneer hij weer zou kunnen racen. Dus ja, afhankelijk van hoe groot die ingreep was, had hij daar ook weer van moeten herstellen. Dus ik denk dat dat op dat moment geen optie was. Voorop staat dat het goed is dat ze het nu alles kunnen behandelen. In ieder geval, dat is wat hij ons nu vertelt. Hè. Begin dit jaar vertelde hij ook niet over zijn voeten. Dus we hopen dat hij gewoon 100% is aan het begin van 2021. En dat is denk ik een goed moment voor om ook gelijk die voeten te laten behandelen.
Ja, zonder dat ongeval in Faenza zou hij dan weer kampioen zijn geworden, denk je? Of ja, dat is natuurlijk deze vraag overlapt met die wie beter is, Geyser of Herlings. Maar wat denk jij?
Ja, op dat moment had hij net die eerste GP in Faenza gewonnen op een harde baan. Hij had 60 punten voorgestaan. Hij stond op dat moment 60 punten voor. Voor mij was op dat moment duidelijk van als hij fit blijft, en dat is altijd een hele grote als in de motocross, en zeker bij Herlings helaas, dat moeten we gewoon onderkennen. Maar als hij fit was gebleven, dan had hij gewoon wereldkampioen geworden. Ik heb daar geen enkele twijfel over. Als hij zelfs op een harde baan Geyser dan zo op die manier versloeg, want Geyser was in die race nergens te bekennen. Ja, dat was voor mij helemaal duidelijk. We gingen nog 3 keer naar Lommel. Er kwamen nog allemaal zand-GP's aan. Ik was er wel uit. En ik denk heel veel met mij trouwens.
Dan Glenn Koldenhoff. In Lommel werd hij uitgeschakeld met breuken in zijn rug. Ondanks dat hij bezig was in een sterk jaar. Wat gaat hij volgend jaar eigenlijk doen, Mark?
Nou, dat is officieel nog niet bevestigd, maar het heeft er alle schijn van dat hij naar Yamaha gaat. Naar het fabrieksteam van Yamaha. Ook dat merk heeft de afgelopen tijd wel stappen gemaakt met de ontwikkeling van de machine. Ze hebben, nou, ze waren zeg maar vorig jaar niet echt op niveau om Yamaha of om Honda en KTM echt tegenstand te bieden. Dat lijkt nu wel steeds beter te worden. Dus dat is heel mooi. Wat voor Koldenhoff wel ontzettend jammer is dat hij gewoon dit jaar niet af heeft kunnen maken. Hij reed voor het GasGas fabrieksteam. En nou ja, een team dat eigenlijk gewoon met omgebouwde KTM's reed. Hij won een Grand Prix, hij was ontzettend sterk. En op het moment dat hij viel, zeg maar, stond hij gewoon vijfde in het kampioenschap. En er was echt wel uitzicht op nog iets meer. Dus ja, dat, voor Koldenhoff ontzettend jammer. Maar wel goed dat hij voor volgend jaar alvast een mooie plek heeft.
Ja, dat is. Ik denk dat het inderdaad. Het ziet er naar uit inderdaad dat het die kant op gaat. Wat wel goed is om te zeggen is dat hij. Dit jaar is natuurlijk het eerste jaar van GasGas geweest. Daar heeft hij dan ook de eerste Grand Prix overwinning voor dat merk gepakt. En wat wel mooi is dat. Mark zegt omgebouwde KTM's, maar tijdens die lockdown, en dat heb ik dan gehoord van het team zelf, is er enorm hard gewerkt om de eerste gas-gasmachine, zeg maar, op poten te krijgen. Ja, voor een deel is het nog steeds een KTM, maar ook het team bouwt die motoren eigenlijk zelf. Het werkt heel nauw samen met GasGas om die eerste crossmachines op de markt te brengen. En daar is de MXGP natuurlijk groot uithangbord van. En Koldenhoff heeft daar ook een hele grote rol in gespeeld in de ontwikkeling van die machines. En ja, hij zit nu bij een Belgisch team, eigenlijk standing construct, hè, van origine. Dat is gas-gas gaan rijden. En die hebben het eigenlijk heel erg naar zijn zin gemaakt. Hij kwam bij KTM-fabrieksteam vandaan. Daar moest hij eigenlijk, hè, was hij derde viool achter Herlings en Caroli. En wat je ziet is dat hij bij dit team, dat het allemaal om hem is gaan draaien. Glenn Kolmhoff heeft gewoon een hele aparte rijstijl. Dat zegt hij ook. Ik rij bijna altijd tweede, derde versnelling. Terwijl heel veel andere rijders juist derde, vierde versnelling rijden. Dat is een heel technisch verhaal. Maar goed, dat maakt heel veel uit voor die machines. En dat is een van de grote redenen waarom hij bijvoorbeeld vorig jaar zo'n enorme stap heeft gemaakt op een gegeven moment. Ze hebben die motor echt helemaal naar zijn zin gemaakt. Ik zag hem zeker dit jaar, als hij vanaf het begin goed had gereden. De start was een beetje matig, maar toen won hij in Letland. Op dat moment zag ik hem echt wel als kandidaat voor de wereldtitel. En dat had ik 2 jaar, 3 jaar geleden echt niet gedacht. Of hij dat bij Yamaha ook kan doen, ja, dat valt nog maar te bezien. Want Standing Construct heeft wel helemaal die motor eigenlijk uiteindelijk om Kolmhoff heen gebouwd. En ja, ik moet nog zien of ze dat bij zijn volgende werkgever ook gaan doen.
Ja, en het houdt niet over, maar pech was er ook voor Kalf in Vlaanderen. Hij crashte tijdens een training en kwam niet meer in actie tijdens de laatste 3 GP's in Italië. Ja, hoe ziet zijn toekomst er op dit moment uit, Tim?
Ja, Kelvin, dit is zijn eerste jaar in de MXGP en het begon eigenlijk al heel slecht met een knieblessure in het voorseizoen. En wat eigenlijk niemand wist, en ik ook niet toen ik hem in Faenza interviewde, was dat hij vlak daarvoor zijn kruisband had afgescheurd. Dus hij heeft eigenlijk tot en met Lommel heeft hij met een gescheurde kruisband gereden. Daarna kwam die, of knieband dus, hè. Daarna kwam die heupblessure er nog een keer overheen. En toen heeft hij de rest van het seizoen vrijgenomen. Ik weet even niet of hij die tijd nu ook neemt om aan de kruisband geopereerd te worden. Want in eerste bericht leek het er een beetje op dat hij dat niet zo nodig vond. Maar ik denk dat nu hij daar de tijd voor heeft. Ja, hij is er toch. Hij heeft er echt 10 Grand Prix mee rondgereden of zo. Hè?
Dus, zo.
Ja, dat is geldt voor meer jongens. Hè? Dit seizoen qua blessures Tony Caroli bijvoorbeeld ook gewoon met een gescheurde PCL. Ja. Dus al die termen, ik houd het ook allemaal niet meer bij. Maar ja, het was ook al eventjes een zijstap. Maar Kelvin Vlaanderen, die liep dus in Faenza, of vlak voor Faenza, die blessure op. Ik ben benieuwd of ik volgend jaar nog welkom ben in de MXGP. Want overal waar ik bij ben dit jaar, valt er een Nederlander uit. En meestal ook voor de rest van het seizoen. Ja, dat wordt bij Jeffrey Herlings was ik erbij, bij Glenn Kolmhoff was ik erbij, dus ik weet niet of ze heel blij met mij zijn.
Misschien ben je wel niet meer welkom, Tim.
Nee, daar ben ik een beetje bang voor. Ik had er heel veel zin in dit seizoen, eindelijk permanent pas en dan overal waar je komt valt er iemand van die motor af. Nee, maar Kelvin Vlaanderen, ik denk dat hij volgend jaar gewoon bij hetzelfde team waar hij nu rijdt, Gebben van Venrooy team. Het is gewoon een sterk Yamaha team. Ze hebben dit jaar de transitie gemaakt naar van Kawasaki naar Yamaha. Hebben ze heel veel moeite mee gehad in het begin. Uiteindelijk ging het heel goed met Kelvin, zeker qua snelheid. Alleen, hij zal echt moeten zorgen dat zijn starts volgend jaar beter zijn. Want als je telkens achteraan start, dan heb je ook een zeer grote kans dat je achter een startongeluk terechtkomt. Of van buiten de top 15 komt. En hij gelooft zelf dat hij tempo heeft om top 5 te rijden. En hij laat het ook best wel vaak zien. Dus dat gun ik hem van harte. Maar het zal wel beter moeten dan dit jaar.
Ja, en na al deze ellende zijn er ook nog lichtpuntjes te ontwaren voor de Nederlandse cross, Tim?
Nou ja, als we naar de startlijst van de laatste GP kijken, dan blijft er eigenlijk in de MXGP sowieso maar één naam over. Hè? Dat is Brian Bogers. En ja, Bogers, we noemden hem net al even, hè, met de hele corona-fars. Het begon allemaal vrij moeilijk. Hij rijdt ook bij een privateer team. Marketti KTM staat nog niet bekend als het allerbeste team van de paddock. Maar zeker sinds eigenlijk Faenza, sinds dat hele gedoe met die coronatest, is het heel erg goed met hem gegaan. Ja, hij is inmiddels doorgedrongen in de top 10. Of nou ja, hij is dus als 10e geëindigd in het kampioenschap. Dat is, dan is hij tweede Nederlander achter Glenn Kolmhoff nog wel. Maar bijvoorbeeld 2 plekken voor Jeffrey Herlings. Nee, zonder dolle. Brian die heeft Bogers heeft het de afgelopen tijd heel erg goed gedaan. Hij had op een gegeven moment een streak van 10 top 10 plekken in, of misschien uiteindelijk zijn het 12 geworden volgens mij, top 10 plekken in achter elkaar. En daarmee heeft hij ook onder andere een overstap naar Gas-Gas afgedwongen. Dus eigenlijk het team waar Glenn Kolmhoff dit jaar reed, daar wordt hij dan zijn opvolger. En ja, weet je, Bogers is ook pas een jaar of 24 of zo. Dus dat is ook nog een jongen waar we best wel veel van kunnen verwachten. Ik geloof wel, van wat ik begreep, is dat hij ook wel het laatste deel van het seizoen met fabrieksmateriaal heeft gereden. Dus dat was iets meer dan wat hij in eerste instantie bij Marchetti had. Maar ook het team, hè, dat is een stuk professioneler bij GasGas. Ik denk dat hij dan echt wel vast top 10 gaat rijden. En dat we misschien wel uitschieters gaan zien naar top 5, misschien naar het podium. Je weet ook niet wie er allemaal fit blijft tijdens het seizoen. Uiteindelijk zien we ook gewoon dat als jij tot aan het einde van het seizoen gewoon fit blijft en snel blijft, dat de resultaten uiteindelijk toch wel naar jou toe komen.
Ja, vind ik wel een interessante kwestie in het geval van Bogers. Je zag vorig jaar bij de Nations, hebben we toen nog kort even gesproken. Toen zat er al wel wat nieuws over zijn toekomst aan te komen, maar je zag echt wel dat hij bij Honda op een dood spoor zat, zeg maar. En dat had onder andere ook te maken met dat die motor gewoon niet goed genoeg was, dat de vering niet klopte. Dat
hij duidelijk tweede rijder was, hè?
Ja, klopt. Er ging gewoon van alles wat net niet zijn kant op viel. En dit jaar zit je dan bij een minder team, op papier dan natuurlijk, maar wel op een KTM. En gewoon steady presteren en top 10's noteren, ja, dat is gewoon heel belangrijk om ook dat vertrouwen weer te vinden. En ik ben heel benieuwd, maar ik denk dat hij volgend jaar een serieuze gooi kan doen om de aansluiting te krijgen met die top 10 en die top 5.
Ja, dat zou wel mooi zijn. En je ziet dat er wel echt een duidelijke schifting is tussen die top 10 rijders. Dat is een hele grote groep met waar ook Glenn Kolmhoff in zit. En je hebt eigenlijk Geyser, Herlings, Prado en een fitte Tony Cairoli. Dat is eigenlijk een beetje de top 4, hoewel Romain Favre daar ook wel tegenaan zit. Maar ja, dan bij Romain Favre zit Jeremy Sewer ook weer in de buurt. Dus dat rijd je volgens zo een beetje op. En dan krijg je een beetje een top 10 van rijders die echt erboven uitsteken. En ik denk dat Brian Bogers inderdaad op dit moment heel erg onderweg is om daar naartoe te gaan. Iemand als Arminas Jasikonis die en Pauls Jonas allebei die niet fit waren voor een groot deel van dit seizoen. Die horen daar ook gewoon bij. Pauls Jonas trouwens is dan komend seizoen ook de teamgenoot van Brian Bogers. Dus dat wordt ook wel interessant, want die is gewoon wereldkampioen MX2 van 2017, als ik het goed heb. Dus daar gaat hij ook zijn handen aan vol hebben, denk ik.
Laten we het dan even gaan hebben over de GP van Nederland. Die was dit jaar nog in Valkenswaard. Vorige week kwam het nieuws dat de MXGP tot en met 2025 in Os wordt gehouden. Mooi nieuws, want zo blijft de Nederlandse GP toch behouden. Ja, Arnhem was, meen ik, ook in de race voor een manche van het WK. Wat is daar op dit moment de status van, Tim?
Ja, dat is een goede vraag. Ik heb al regelmatig contact met de organisatie die de GP naar Arnhem wilde halen. Wat je daar ziet is eigenlijk dat dezelfde organisator die ook altijd de GP in Valkenswaard, of in ieder geval de laatste 9 à 10 jaar de GP van Valkenswaard heeft georganiseerd, die wilde de GP verplaatsen naar Arnhem, omdat Valkenswaard geen haalbare kaart meer was. Maar daar gaan we het zo meteen geloof ik nog over hebben. Wat ik daarvan begreep is dat die wel een overeenkomst hadden met Infront Moto Racing. Maar ja, die hebben dit jaar al zo vaak geroepen dat de GP misschien dit jaar nog naar Arnhem zou komen en weet ik veel wat. Dus dat, van wat ik daar nu begrijp, blijft dat gewoon een beetje afwachten. Ik geloof dat de kalender binnen nu en een week ongeveer wel voor het eerst uit gaat komen. Je kunt je altijd afvragen wat die waard is bij de MXGP. Dus, maar goed, ik verwacht in ieder geval dat Os daarop staat, Arnhem nog niet. Ja, Os, daar moet het wel even over hebben, is wel gewoon echt een fantastisch mooie baan. En ik denk dat heel veel rijders daar heel blij mee zijn dat die baan erop komt te staan. Ondanks dat Valkenswaard zo lang is geweest. Het is ook heel vaak over Lierop gegaan. Dat zegt jullie misschien niks, maar dat is echt van origine een hele, hele, hele zware zandbaan. Een pure Hollandse baan. Zeg Lierop tegen Mark Dreuver en ze springen tranen in zijn ogen, zeg maar. Het is wel leuk om te zien dat ook Os bestaat ook al 50 jaar, is een hele mooie zandbaan. En bijvoorbeeld Glenn Kolmhoff zijn thuisbaan. En ik denk dat zeker de Nederlanders daar heel blij mee zijn. Maar ik denk ook heel veel crossfans.
Ja, wat maakt die baan dan verder zo mooi dan? Kan je dat uitleggen?
Ja, wat je ziet is dat tegenwoordig steeds meer banen draait het om de sprongen, draait het om de snelheid. Ja. En bij Os is het gewoon zand. En ja, zand doet altijd iets met Nederlands. Moet zwaar zijn. Het moet uiteindelijk niet te snel zijn. Als een baan te snel is, zie je ook vaak dat er weinig ingehaald kan worden. Dat hebben we dit seizoen heel vaak gezien. Zeker omdat er ook meerdere wedstrijden op harde banen zijn verreden. En ik denk dat ze daar Ik weet trouwens niet of Os volgend jaar voor 1 GP op de kalender staat of voor 3. Dat valt ook nog maar te bezien allemaal. Maar ik denk dat in Os in ieder geval geen probleem gaat zijn.
Je noemde al even de problemen in Valkenswaard. Er wordt natuurlijk al maanden, zo niet jaar, gesteggeld over vergunningen. Ruzie met de buurt. Keert Valkenswaard nog terug op de kalender? Wat denk jij, Mark?
Nou, ik zie het inmiddels wel redelijk somber in, moet ik zeggen. Eigenlijk sinds de GP van maart is er op Valkenswaard niks meer gebeurd. Dat had natuurlijk ook te maken met alle COVID-toestanden. Maar eigenlijk is de procedure van het circuit wel een beetje tot stilstand gekomen door allerlei ambtelijke moeilijkheden, laat ik het maar netjes omschrijven. Inmiddels zit er wel wat schot in de zaak, tenminste van het circuit willen ze heel graag van, laat er dan maar duidelijkheid over komen. Zeg maar van, kunnen we hier nog evenementen organiseren of niet? Voorlopig blijft dat een beetje in het midden bij de gemeente Valkenswaard. Het zou voor de Nederlandse cross in ieder geval ontzettend jammer zijn dat Valkenswaard verdwijnt. Gelukkig hebben we met Os en eventueel Arnhem wel wat opvolgers. Maar het ziet er naar mijn mening niet heel best uit voor het Eurocircuit.
Nee,
is het verdwijnen van Valkenswaard nou ook echt een gemis voor het kampioenschap, Tim?
Vooral omdat het, zoals de organisatie zegt, Valkenswaard is het Monaco van de MXGP. Ja, dat is dat, ik vind dat ook een beetje moeilijk, maar ik snap wel wat ze bedoelen. Die baan die staat er al zo lang op en misschien niet achtereenvolgens, maar die heeft er wel ook heel vroeger al opgestaan, laat ik het zo zeggen. Het zou jammer zijn, wat Mark net aangeeft, het juridische gesteggel. En ja, ik heb bij Valkenswaard altijd zoiets van zeg nooit nooit. Want het is al jarenlang hommeles, ook over die GP. En tot nu toe is hij er ieder jaar geweest. Volgend jaar is hij echt wel uitgesloten nu. Dat heb ik ook van de initiatiefnemers begrepen. Maar die zeggen ook van als in de toekomst die mogelijkheid er wel weer is, dan keren we ook weer dolgraag terug. Dus wat ik zeg nooit nooit. En als je de Monaco van de MXGP wordt genoemd, dan...
Die mag eigenlijk niet missen dan, hè?
Nee, die mag eigenlijk niet missen. Maar zo hebben we meer banen zien verdwijnen. Hè? Lierop, ik noemde hem net al, is er eentje. Ik geloof Namur in België. Ja, weet je, dat is ook een beetje hoe deze sport in elkaar zit. En om daar nog eventjes op terug te komen van die vraag van net, hè, waarom Os zo'n mooie baan is. Heel veel crossfans hekelen ook de aangelegde banen. En die zie je steeds meer komen. Die hebben we dit jaar nauwelijks gehad, hè, omdat we daar was eigenlijk niet de tijd voor. Ja, we hebben één baan gezien in Spanje op een parkeerterrein van een... Maar het viel uiteindelijk wel mee, hoor. Dat heb ik begrepen van de mensen die daar waren. Dat schijnt echt wel een mooie baan te zijn. Maar bijvoorbeeld in het verleden hebben we Assen gehad. We hebben Vrouwenveld gehad in Zwitserland. Er was ook even sprake van dat er een baan in de achtertuin van Jeffrey Hellings werd neergelegd. Assen noemde ik net al. Ja, daar was niet iedereen een fan van.
Is Assen trouwens, is dat helemaal einde? Is het helemaal gedaan?
Ja, dat zouden wij aan Assen zelf moeten vragen, maar ik heb daar heel weinig over gehoord. En ik zie, als je puur naar de financiële situatie kijkt, zie ik Assen eigenlijk alleen nog als optie voor de Motocross of Nations. En dat is ook wat Infront, de promotor van de MXGP, heel graag ziet. Die heeft toen ook gezegd van, we willen eigenlijk Assen ieder jaar als host van de Motocross of Nations hebben. Dat lijkt mij ook leuk, moet wel iets beter weer zijn dan vorig jaar.
Ja...
Laten we tot slot nog een blik werpen op de toekomst. Hellings heeft reeds aangekondigd dat hij zijn huidige contract wil uitdienen en dat hij het dan voor gezien houdt in de motocross. Wat zit er qua Nederlands talent nog allemaal aan te komen op dit moment, Tim?
Nou, wel een hele hoop. Ik wil nog wel eventjes op die opmerking van Hellings. Hè, dat heeft hij een aantal keren voorzichtig geopperd. Ik denk niet dat hij het zo stellig heeft gebracht. Hij heeft het ook al eens eerder tegen mij gezegd, maar ik eerst zien dan geloven, hoor. Maar het zou op zich wel in de lijn der verwachting liggen. Iemand die zoveel miljoenen verdient en al bijna in een rolstoel is beland, zeg maar. Die gaat op een gegeven moment ook nadenken van, ik wil later misschien nog wel wat leuks doen met dat geld en met mijn leven. Dus ik zou dat wel begrijpen. Het zou ook redelijk spiegelen aan zijn grote voorbeeld Ricky Carmichael, een Amerikaanse grootheid. Die op zijn 27ste bijvoorbeeld, die is toen NASCAR gaan rijden trouwens. Maar die op zijn 27ste gestopt is. Ja, als we dan puur hebben over het Nederlandse talent. We hebben wel wat er aankomt. We hebben dit jaar al best wel veel aandacht besteed, ook op motorsport.com, aan een Eindhovenaar, Roman van der Moosdijk. Die werd vorig jaar Europees kampioen en die reed dit jaar voor het eerst in het WK MX2. Sterk debuutjaar, degelijk debuutjaar moet ik zeggen. Maar hij brak in Valkenswaard zijn enkel. En ja, toen had hij eigenlijk heel veel geluk. Beetje met de COVID-situatie. Hè. Daardoor kon hij herstellen. En daarna gelijk 3 podia gepakt in Letland. Ik had hem eigenlijk dit jaar, ik had er stiekem wel meer van verwacht. Kijk, zelf heeft hij de verwachtingen heel erg getemperd. Van, weet je, top 5, allemaal prima. Ik had wel een beetje gehoopt dat hij het op sommige banen, de MX2 toppers. Hè, Tom Vial is wereldkampioen geworden. Jago Geerts nummer 2 in Vlaming. Ik had gehoopt dat hij het hen wel iets moeilijker zou maken dit jaar al. Moet ik zeggen dat ik ook niet verwacht had dat Tom Vial zo sterk zou zijn als hij dit jaar is. Dus uiteindelijk Rowan 6 pole positions, ik denk 5 podia en hij heeft een manzege gewonnen. Ik spreek zijn trainer, dat is dan Mark de Reuver, hè, een oud crosser. Ik spreek regelmatig en die geeft ook aan van, joh, weet je, Rowan is iemand die moet stapje voor stapje maken. Die slaat geen stapjes over. Het is geen Jeffrey Herlings, daar kunnen we eerlijk over zijn. Die maakt die ontwikkeling heel anders door vooral. Zegt niet dat hij geen WK-topper, dat is hij al eigenlijk, maar hij is uiteindelijk 7e geëindigd. Ik had daar wel iets meer van gehoopt. Maar ja, volgend jaar denk ik dat hij wel een hele grote stap gaat maken en in ieder geval bij die beste 3 gaat zitten in de MX2. En dan krijgt hij Kai de Wolf daar dan ook nog bij. En Kai de Wolf is op dit moment een 16-jarige en die rijdt voor Husqvarna. Het fabrieksteam is daar redelijk vroeg opgepakt. En ja, Kai de Wolf is denk ik wel iemand waar we heel veel van kunnen verwachten. Kijk, op dit soort leeftijden blijft wel belangrijk dat iemand weinig blessures oploopt en gewoon volledige seizoenen meedraait. Hij heeft eigenlijk steeds 1 jaar EMX gedaan. Het Europese kampioenschap, dus 125, 2,5 heeft hij dit jaar gereden. En volgend jaar gaat hij direct door naar de MX2. Is eigenlijk heel erg snel. Een leeftijdsgenoot bijvoorbeeld Liam Everts, een Belg, die doet er wat langer over. Maar ja, Kai de Wolf is ook 2 koppen groter zo'n beetje dan Liam Everts. En ze durven het met hem aan. En ik moet zeggen, vooral van 125 cc machine naar de 250 cc is van 2-takt naar 4-takt. Is een hele grote stap in de motocross. En dat heeft hij heel goed gedaan. Dus ik denk dat we volgend jaar heel veel plezier aan beide van die rijders gaan beleven. In die MX2-klasse rijden dan nog 2 Nederlanders volgend jaar hopelijk als ze fit zijn. Want dit jaar hebben Davy Pootjes en Bas Vaassen heel veel blessureleed gehad. Schat ik wel iets minder hoog in dan die andere 2 rijders. Maar er zit zeker nog wat Nederlands talent aan te komen. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Willen we die Nations titel weer pakken de komende jaren.
Ja, ik denk dat we dan al met al de positieve conclusie kunnen trekken dat de rol van Nederland in de motocross voorlopig nog niet is uitgespeeld.
Zeker.
Dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze speciale MXGP-editie van de GP Update podcast. Mark en Tim, bedankt dat jullie er waren.
Geen dank, graag gedaan.
Na de Formule 1 Grand Prix van Turkije is er weer een reguliere aflevering van de GP Update podcast. Wil je zeker weten dat je die niet mist? Abonneer je dan op de GP Update podcast in je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende GP Update podcast.